partir. Vandaag zul je het met mij moeten doen. Zometeen krijg je een volgblad, een samenvatting. Als je de weg verliest terwijl ik spreek, rustig. Kijk misschien eventjes naar de hoofdjes, naar de titels. En dan pik je de draad weer op. Zo niet, dan lees het achteraf nog even grondig door. Dus het thema voor deze morgen haal ik uit de Galatenbrief. En ik wil met je spreken over opstanding, over geestelijke opstanding. En ik wil je laten zien hoe dat ons van binnenuit verandert. Op een diepgaande manier, op een permanente manier. En het gedeelte die je voor je hebt, laat je daar iets van concreet zien. Ik lees het met je. De tekst komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Daar zegt Paulus, ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen beheersen. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat een tegen het ander. Dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen geeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en beheerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Zoals ik zei, wil ik graag met je nadenken over niet zozeer het feit van de geestelijke opstanding, maar hoe het eigenlijk in zijn werk gaat. Er is geen beter gedeelte in de Bijbel om je te leren hoe je van binnenuit diepgaand en voor altijd kunt veranderen als het gedeelte dat we voor ons hebben. Dat is wat geestelijke opstanding inhoudt. Verandering van binnenuit, die permanent kan zijn. Als je een christen bent, dan betekent dat dat je beschikt over hulpbronnen om op een unieke manier, ongeëvenaard, onovertroffen, te kunnen veranderen. Beseffen we dat? Alhoewel deze woorden geestelijke opstanding niet in onze tekst voorkomen, dit is niet een van de teksten waar je naartoe zou kijken als je daar meer over wilt weten komen, maar daar gaat het om in onze tekst. De Bijbel spreekt over geestelijke opstanding. Nu, wat je tot een christen maakt, is niet dat je een nieuwe bladzijde omslaat in je leven, of dat je op een andere manier begint te leven, of dat je wat inspiratie ontvangt, of dat je een nieuwe levensfilosofie krijgt. Wat je tot een christen maakt, is dat je de opstanding van Christus, Jezus, in je werkzaam ziet. Kijk bijvoorbeeld naar een tekst uit Efeze hoofdstuk 1, vers 18 tot en met 20. Je vindt het ook op je volgblad. Dit is een gebed van Paulus, daar zegt hij, mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien, of zoals de NBG het zegt, zodat gij weet hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood. Nu denk hier even over na. Paulus bidt hier voor de christen in Efeze. Zodat gij weet hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die kracht die God gebruikte toen hij Jezus uit de dood heeft opgewekt. Nu het woord weten kan hier niet zomaar betekenen over iets weten. Zeker weten de christenen in Efeze reeds over hoe overweldigend groot deze kracht is die Jezus uit de dood heeft opgewekt. Dus, wat bedoelt Paulus dan als hij zegt, ik bid zodat gij weet? Natuurlijk weten heel wat van jullie dat het woord weten in de Bijbel gewoonlijk niet slechts iets cognitiefs is, iets rationeels, iets wat je met je verstand weet, maar dat het wijst op een relatie. Het betekent niet zozeer over iets weten, maar het betekent iets ervaren. En Paulus zegt hiermee dat wanneer je een christen wordt, diezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt, geestelijk, innerlijk in je werkzaam zal zijn en de dood scheidt, de angst, de schuld, de strijd, de vreugdeloosheid, de hopeloosheid, al deze dingen binnenin je zullen weggenomen worden. Paulus zegt hiervan, deze opstandingskracht zal je een nieuw leven geven. U zult straks hiernaar kijken hoe liefde, blijdschap, vrede, geduld, goedheid, vriendelijkheid enzovoort, hoe dat alles tot leven in je komt. Je bezit een kracht die niemand anders heeft. Als dat zo is, dan behoren we ons af te vragen, zijn we niet te vlug tevreden met te weinig? Ik bedoel, in welke mate ben je veranderd? In welke mate? Natuurlijk ben je veranderd, maar kijk eens hoe ver je nog moet gaan. En kijk eens naar waarmee je tevreden bent. En kijk eens naar wat je hebt. De kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt, die de dood overwonnen heeft, is werkzaam in je. Daar gaat het om. Nu luidt de vraag, hoe gaat dit alles eigenlijk in zijn werk? Wat zegt onze tekst hierover? Nu laten we even kijken wat we hier terugvinden. Eerst en vooral willen we kijken naar de geestelijke tekenen van doodsheid, vervolgens naar de tekenen van geestelijk leven en tenslotte hoe we kunnen overgaan van de dood naar het leven. Als je de teken van geestelijke doodsheid wil zien, dan kijken we even naar versen 19 tot en met de 21. Daar lezen we ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, ruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Nu zijn enkele manieren om deze lijst te benaderen. Bijvoorbeeld, merk op dat hier een 15-tal woorden zijn en 7 hebben min of meer te maken met de zonden van niet-godsdienstige mensen. En 8 hiervan hebben min of meer te maken met de zonden van godsdienstige mensen. Nu, deze lijst toont ons aan dat God niet hetzelfde onderscheid maakt als wij vaak doen. Hij ziet seks en drank niet als iets zondiger dan jaloezie en rivaliteit. Het ondermijnt enerzijds, als gevolg hiervan, de neiging van de niet-godsdienstige mensen om het foute gedrag van godsdienstige mensen te bestempelen als slechter, en anderzijds de neiging van godsdienstige mensen om het gedrag van niet-godsdienstige mensen als onaanvaardbaar te bestempelen. We merken natuurlijk gemakkelijker het gedrag van iemand anders zijn zondige natuur op dan dat we onze eigen strijd hiermee voeren. Nu is er nog een andere manier om deze lijst te benaderen. Bijvoorbeeld, er zijn 3 woorden die te maken hebben met seksualiteit. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid. En dan zijn er 2 andere woorden die te maken hebben, zoals in vers 20, met godsdienst. Afgoderij, toverij. Dan in vers 20 tot en met 21 kunnen we een 8 woorden vinden die beschrijven hoe de zondige natuur relaties kapot maakt. En 4 van zijn destructieve houdingen. Rivaliteit, naijver, jaloezie, vijandschap. En 4 van deze woorden beschrijven het resultaat van deze houdingen. Geruzie, woede, tweespalt en gekonkel. En uiteindelijk zijn er nog een 2 woorden die te maken hebben met het misbruik van drank. Die Paulus heeft een duidelijke waarschuwing voor wie zich aan deze dingen overgeven. Hij zegt in vers 21, zij zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Nu Paulus, als hij dat zegt, verwijst hier naar vaste, zondige patronen, zondige gewoontes. In plaats van naar zeldzame en brouwvolle misstappen die je begaat. Weet je, iemand die zich voortdurend laat misleiden door zijn zonnige natuur, zonder zich daartegen te verzetten, laat hiermee zien dat Christus hem niet heeft bevrijd. Dat de Heilige Geest hem niet vernieuwd heeft. Paulus, door dit te zeggen, probeert hier niet de zekerheid van behoud van de christen te ondermijnen. Maar hij probeert een komaf te maken met zelfgenoegzaamheid. Nu dan keert Paulus zich om en zegt, wel, wat je wilt in het leven is dit. En dan spreekt hij over de vrucht van de geest. Vers 22, maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Nu, wat is dit alles? Nu laten we even een kort een overzicht geven. We zullen in volgevlucht doorheen gaan. Ondertussen kun je een stukje jezelf evalueren. Liefde. Misschien zeg je, ah, ik weet wel wat het is. Oké. Liefde is jezelf openen en het dienen van iemand anders, omdat ze op zichzelf waardevol zijn. Surrogaatliefde is een zelfzuchtige affectie, is zelfliefde, waarbij je van mensen houdt omdat het jezelf een goed gevoel heeft. Of wat deze persoon je te bieden heeft. Het tegenovergestelde van liefde in de Bijbel is niet haat. Dat is het nooit. Wat is het dat volmaakte liefde uitsluit? Wat is het tegenovergestelde van liefde? 1 Johannes 4 vers 18 luidt, volmaakte liefde sluit angst uit. Omdat het tegenovergestelde van liefde niet haat is. Het tegenovergestelde van liefde is zelfbescherming. Je schermt je af. Je kan als gevolg niet lief hebben als je jezelf beschermt. Bepaalde literatuur op dit vlak is bijzonder onrealistisch. Een tijdje terug stootte ik op een boek met de titel Wanneer moeders werken. De ondertitel was Hoe van je kinderen te houden zonder jezelf op te offeren. Wie gelooft dat nu? Je kan van niemand houden zonder dat je offers brengt. Nu, ik weet best dat er heel wat knappe mensen zijn die zeggen, wanneer je betrokken raakt in een liefdesrelatie, verzeker je dan van dat deze liefdesrelatie slechts bijdraagt aan jouw doelen. Het moet iets aanvullends zijn. Niettemin, de Bijbel zegt dat het tegenovergestelde van liefde angst is, daar angst zelfbescherming is en liefde inhoudt dat je jezelf opent. Ja, liefde houdt in dat je kwetsbaar opstelt. Liefde houdt in dat je een ander dient. Liefde houdt in dat je jezelf wegcijfert. Vreugde. Terwijl liefde betekent dat je jezelf opent naar iemand die toe, omdat ze waardevol zijn op zichzelf, houdt vreugde in dat je geniet van God, omdat hij waardevol is voor wie hij is op zichzelf. Pseudo-haatvreugde, denk ik, noem je opgetogenheid of een blijde spirit. Waarbij je je verblijdt in de zegeningen en niet in degene die zegent. Je bent vervuld van vreugde omdat hij jouw gebeden beantwoordt. Of omdat hij doet wat jij wilt. Maar als je goed nadenkt, dan ben je in feite God aan het gebruiken. Vreugde en liefde lijken bijzonder goed op elkaar. Ze hebben te maken met het horizontale en het verticale. Vreugde geniet van God voor wie hij is. Punt. Natuurlijk, als je kunt genieten van God voor wie hij is, als je daar werkelijk in slaagt, dan ben je de machtigste persoon, omdat de omstandigheden je niet langer raken. Wat zich voordoet, is niet van belang. Nu ervaar je deze liefde, deze vreugde, deze vrede. Want vrede is een vertrouwen en een geloof in Gods wijsheid en controle over jouw leven. Wijsheid vloeit voort uit het besef dat jij niet wijzer bent dan hij is over hoe jouw leven behoort te verlopen. Het vervangt angst en zorgen. De surrogaatversie van vrede is onverschilligheid, apathie. Het niet geven om iets. Geduld. Geduld is een zeer vergevensgezinde geest versus tegenover een kwade geest. Kwaadheid leidt tot gebrokenheid. Kwaadheid leidt tot de dood. Je weet wel, ik bedoel, dokters zullen je weten vertellen dat kwaadheid je letterlijk kan doden. Kwaadheid kan je letterlijk van binnen verscheuren. Kwaadheid zorgt ervoor dat alles letterlijk in elkaar stort. Natuurlijk, dat is wat zich op fysiek vlak voordoet. Maar stel je nu eens voor wat dat op geestelijk vlak dan wel niet moet betekenen. En daarom, de enige manier waarop je een geestelijk leven kunt leiden, is als je een vergevensgezind iemand bent. Geduld stelt je in staat om met moeilijkheden om te gaan, zonder dat je ontploft, zonder dat je uitgaat. Het tegenovergestelde is dat je je afzet tegen God en anderen. Haar surrogaatversie zijn cynisme of gebrek aan bewogenheid. Vriendelijkheid. Vriendelijkheid stelt je in staat om op een praktische manier te dienen, waardoor je als gevolg kwetsbaar bent. Als gevolg van het hebben van die innerlijke zekerheid ben je daartoe bereid. Het tegenovergestelde hiervan is jaloezie, die het mij onmogelijk maakt om blij te zijn met iemand anders zijn vreugde. En haar surrogaat alternatief zijn manipulatieve daden. Het goed doen voor anderen, waardoor ik mezelf kan feliciteren en het gevoel kan hebben dat ik goed genoeg ben voor anderen en voor God. Goedheid. Wat is goedheid? Nu, dit is in feite een zwakke vertaling, want goedheid betekent in werkelijkheid hier integriteit, eerlijkheid tegenover hypocrisie of huichelarij. Integriteit vloeit voort uit het hebben van genoeg liefde en genoeg vreugde. Tenminste, en het hebben van genoeg vrede. Zodat je jezelf bent in deze als in een andere groep. Je bent dezelfde in publiek als in privé. Je bent dezelfde op zondag als op maandag. Je bent dezelfde als je helemaal op je eentje bent, alleen, wanneer niemand naar je kijkt en wanneer iedereen naar je kijkt. Trouw. Trouw betekent loyaliteit, moed, totaal betrouwbaarheid. Man van je woord zijn. Het tegenovergestelde hiervan is een opportunist. Of beter, een vriend in goede tijden. Maar anderzijds niet bereid is. Dus enerzijds ben je liefdevol, maar anderzijds ben je niet bereid om de waarheid te spreken, om te confronteren. Zachtmoedigheid, dat is opnieuw een zwakke vertaling, dat is nederigheid. En dat houdt in, nederigheid houdt niet in dat je te min van jezelf denkt, maar dat je minder aan jezelf denkt. Een gezegende vergeetachtigheid. De tegenovergestelde hiervan is een meerderwaardige of zelfingenomen houding. En tenslotte zelfbeheersing. Zelfbeheersing stelt je in staat om steeds te kiezen voor wat belangrijk is, tegenover wat urgent is. Steeds kiezen voor wat belangrijk is in plaats van impulsief te zijn of onbeheerst te reageren. Een misschien wat verrassende surrogaat hiervan is een wilskracht dat gedreven wordt door trots en de noodzaak om alles onder controle te hebben. Nu, als je een christen bent, dan behoren deze dingen in je leven overvloedig aanwezig te zijn. Zo niet. Wat is dan je excuus als de opstandingskracht van Jezus in je werkzaam is. Nu, daarom de belangrijke vraag. Hoe gaan we over van dood naar het leven? Hoe verloopt dit? Hoe gaat dit in zijn werk? Het antwoord vinden we gelukkig terug in onze tekst. Maar het enige wat we kunnen doen in zekere zin is ze als principes aan je voorstellen. Maar je moet ervoor zorgen dat je wat krijgt op deze principes. In zijn geheel vormt het een bepaalde geestelijke discipline die je moet ontwikkelen. Nu, wat zijn deze principes? Eerst en vooral, zo gaan ontdekken hier, het eerste principe is dat er een geestelijke discipline is die veel verder gaat dan slechts beter je best doen. Laten we kijken naar vers 16. Laten we kijken naar de volgorde in vers 16. Daar staat, dan zegt Paulus, ik zeg dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen beheerte. Nu verrast je dat niet een beetje, want Paulus zegt hier niet, ik zeg je dus, 1, laat u leiden door de geest, en ten tweede, richt u niet op uw eigen begeerten. Nu, wat is het verschil met de tekst en wat ik nu ervan gemaakt heb? Nu, voor ik dat duidelijk maak, moet ik even dit toch zeggen. We moeten bijzonder voorzichtig zijn, omdat ik niet wil dat je weet ik wil dat je weet, beter zeggen, dat er plaatsen zijn in de Bijbel waar Paulus zegt, zondig niet. Ja? Of richt u niet op uw zondige natuur. Doe deze slechte dingen niet. Haat niet, lieg niet. Dat is het tegenovergestelde van de vrucht van de geest. Met andere woorden, er zijn momenten waarop je dit natuurlijk zegt. Maar als je goed kijkt naar onze tekst hier, dan zal je zien dat hij zegt dat je iets moet doen dat er zal toe leiden dat de zonnige natuur hierdoor wordt ondermijnd. Hij zegt, laat u leiden door de geest. En als gevolg van het feit dat je laat leiden door de geest, zal je je niet richten op je eigen beheersen. Dat betekent dat er een geestelijke discipline is die veel verder gaat dan slechts beter je best doen. Dit betekent niet nogmaals dat je niet moet proberen. Dit betekent niet dat je soms nee zult moeten zeggen. Maar hier is een geestelijke discipline die veel verder gaat dan pure wilskracht. Dan laten we maar even verder kijken naar die geestelijke discipline. Tweede aspect, het tweede principe is dat we in deze tekst zien dat we ons moeten richten. Al onze hulpbronnen van het evangelie moeten we richten op buitensporige verlangens. Laat ik dit uitleggen. Als je verlangt om diepgaand te veranderen, dan is het belangrijkste dat je dus al je hulpbronnen van het evangelie daarop richt. Op wat behoor je te richten? Wel, kijk naar vers 16, daar staat er. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen beheersen, staat in onze tekst. Of zoals in de Grootdienstbijbelvertaling, zelfzuchtige verlangens. Dus Paulus zegt hier tegen de Galaten, het probleem in jullie leven is dat wat de zonnige natuur voorbrengt is epithemia. Nu, dat is een Grieks woord en dat wordt vertaald hier in onze tekst, onder andere met verlangens. Maar dat is in feite een te zwakke vertaling, of zoals in de tekst voor ons, met beheersen. Maar dat is een misleidende vertaling. Want als je het woord begeerte ziet, dan denk je heel makkelijk aan seks. Echter, het woord epithemia betekent letterlijk een buitensporig verlangen. Een extreem verlangen. Een overweldigend verlangen. En Paulus zegt, en dit is het geheim, je moet een manier vinden om die buitensporige verlangens in je leven te kruisigen. Je moet als gevolg al je hulpbronnen van het evangelie richten op die buitensporige verlangens. Nu, de reden waarom dit zo belangrijk is, en de reden waarom dat het zo belangrijk is dat je dit begrijpt, is omdat de doorsnee christen denkt dat het grote probleem in zijn leven een verlangen is op de eerste plaats naar slechte dingen. Ik drink te veel, ik heb losse handjes wanneer ik kwaad word, ik zou niet moeten uitvliegen, ik zou niet zoveel moeten drinken, ik maak me zorgen, ik moet stoppen met me zorgen te maken. En dus, dit zijn slechte verlangens. En wat je doet is, dat je tegen jezelf zegt, wel, ik zal werkelijk keihard mijn best doen om een christen te zijn. Maar Paulus zegt niet hier, laat u leiden door de geest en, ten tweede, richt u niet op uw eigen beheersen. Hij zegt, er is een bepaalde dynamiek hier, waarmee we buitensporige verlangens van de zonnige natuur kunnen vernietigen. Jouw probleem is niet zozeer dat je verlangt naar slechte dingen, maar je buitensporige verlangens, die gaan uit naar goede dingen. Als je naar het leven kijkt, dan zijn er dingen die goed zijn, waarvan je het gevoel hebt dat je die moet hebben. En als je goed kijkt, dan zie je dat deze overduidelijk te belangrijk zijn geworden voor je. Dit zijn beheersen. Beheersen voor je gezin. Beheerte voor prachtige, fantastische, gelukkige kinderen. Beheerte naar de ideale persoon met wie je denkt te moeten trouwen. Een beheerte naar fysieke schoonheid. Beheerte naar carrière maken. Beheerte naar bevestiging, goedkeuring van je vrienden. Wat het ook is. Nu zegt misschien, wauw, ik heb nog nooit op deze manier over het woord beheerte gedacht. Wel, misschien kan je daar maar beter een begin mee maken. Dat is het woord, beheerte. Maar het is geen beheerte naar seks. En in feite zelfs, dat is goed. Er is niks verkeerds met seks. Het is seksuele afgoderij. Het is seks dat tot een afgod maken dat fout is. Het is je gezin tot een afgod maken. Het is dit alles te belangrijk laten zijn. En dus, we behoren ons te richten op onze buitensporige verlangen, zegt Paulus. Maar ten derde, laat ik nog een ander principe geven. Wat veroorzaakt dit extreme verlangen? En dit is het belangrijkste van het geheel van mijn verhaal. Wat is het hout dat vuur doet aanwakkeren, dat moet gedoofd worden als je verlangt om te groeien in liefde? Als je een geestelijke opstanding wil meemaken? Het eerste wat ik wil opmerken is dat een buitensporig verlangen in je leven is het resultaat van oude motieven, van een oude motivatiestructuur die nog steeds gelooft dat jij bepaalde dingen kunt oplossen. Kijk naar vers 16 op deze plaats. Wat is het tegenovergestelde van leven door de geest? Als je wil weten wat leven door de geest is, dan kan je dat soms achterhalen door te kijken wat het tegenovergestelde is. Het tegenovergestelde van leven door de geest is gevolg geven aan zelfzuchtige verlangens. Epitimia, extreme verlangens. Leven door de geest staat dus tegenover het gevolg geven aan buitensporige verlangens. Maar kijk nu ook naar vers 18. Je zou kunnen zeggen, het is bijna een paralleltekst. Wat is het tegenovergestelde van laat u leiden door de geest in vers 18? Onderworpen zijn aan de wet. Nu luister, dit is een van de meest schokkende dingen in deze brief. Daar Paulus zegt, de werken van de zondige natuur is iets dat deze buitensporige verlangens creëert. En uit die verlangens komen al onze zonden voort. En vervolgens geeft hij ons die lange lijst in vers 19. En het is een verschrikkelijke lijst. Maar weet je waar deze door veroorzaakt wordt? In Paulus gedachten komt dit doordat we ons onderwerpen aan de wet. En gevolg geven aan onze zelfzuchtige verlangens. Dus dit is hetzelfde. Deze buitensporige verlangens worden veroorzaakt door onderworpen te zijn aan de wet. En door onderworpen te zijn aan de wet ontstaat er een ongelooflijke lijst van vers 19. Dat is nogal verrassend. Want waar gaat de Galaten brief over? Het gaat om christen uit het heidendom die onder de invloed zijn gekomen van bepaalde leraren die zeggen, je moet de wet van God tot in de kleinste details gehoorzamen. Je moet je houden aan de ceremoniële wetten van Mozes. Je moet besneden worden. Je moet daarnaar leven. Je moet je houden aan Gods woord. Wat zegt Paulus hierop? Paulus zegt, je wilt toch niet opnieuw je onderwerpen aan de wet? Nu eventjes. Wat bedoel ik? Wat bedoelt Paulus beter? Betekent onderwerpen, zich onderworpen zijn aan de wet, dat je de wet niet gehoorzaamt? Nee. Paulus zegt voortdurend, gehoorzaam de wet. Kijk maar, en ik citeer de tekst voor je, vers 13. Broeders, zegt hij, en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Dus Paulus wil niet dat ze zich onderwerpen aan de wet. Maar dan zegt hij vervolgens, misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Wat zegt Paulus dan wel? Je moet de wet gehoorzamen. Hij zegt niet dat als je niet onderworpen wilt zijn aan de wet, dit betekent dat je de wet niet gehoorzaamt. Nee, wat hij zegt is dat onderworpen zijn aan de wet betekent dat je zegt, door mijn gedrag kan ik worden gered. Door mijn prestaties kan ik weten dat ik waardevol ben. Paulus zegt, dat is nu precies de oorzaak van al je problemen in je leven. Dat is het tegenovergestelde van je laten leiden door de geest. Dat is de oorzaak van de buitensporige verlangens van de zondige natuur. In feite zegt hij tegen de Galaten dat door te proberen een moreel leven te leven en te zeggen, dan zal God van me houden. Dat is wat in feite de buitensporige verlangens doet toenemen. Als iemand onder ons ooit geprobeerd heeft om zich aan de wet te houden, zodat, met de bedoeling dat God van je houdt, zodat God je zegent, weet je wat er dan gebeurt? Hoe harder je probeert om op elk vlak absoluut goed te zijn, hoe erger de verleidingen zullen zijn. Hoe harder je probeert jezelf te redden door dit te doen, hoe meer je hart buitensporige verlangens zal voortbrengen. Nu, dat is een verbazingwekkende uitspraak. En daarom, wat betekent dit? De reden waarom je deze buitensporige verlangens hebt, is omdat je nog steeds in je leven de oude motivatiestructuur hebt die je doet geloven dat je bepaalde dingen zelf wel kunt oplossen. Wat doen we nu? Zitten we vast? Wel, zijn er een tweetal zaken die we hier terugvinden in vers 24. Wat zijn die? Heeft zijn eigen natuur, zegt Paulus, met al hartstochten en begeerte aan het kruis geslagen. En laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Nu, leven door de geest houdt altijd een negatief en een positief aspect in. Het eerste hier is dat negatieve kruisig. Nu, wat betekent kruisigen? Waarom gebruikt Paulus het woord kruisigen? Wat bedoelt Paulus hier? Wat Paulus hier zegt is dat je moet kijken naar de dingen in je leven die te belangrijk voor je zijn. Je moet kijken naar de dingen in je leven die te belangrijk voor je zijn. Je gezin. Of dat nu een gezin is, of dat nu de ideale persoon is met wie je denkt te moeten trouwen. Of dat nu uiterlijk schoonheid is, of dat nu carrière is, of dat nu bevestiging is van je vrienden. Wat dan ook, je moet er naar kijken. En je moet er naar kijken, zegt hij, in het licht van het kruis. In het licht van het kruis. Je moet kijken naar Jezus Christus en zien dat hij voor jou stierf. Je moet zeggen tegen jezelf, wanneer ik een redder heb die bereid is om voor mij te sterven. Als Jezus Christus mij zo waardevol vindt dat hij bereid is om dit voor mij te doen. Waarom heb ik dan het gevoel dat ik dit absoluut nodig heb? Je moet als het ware die zonnige natuur, die extreme verlangens ontmaskeren. Je moet ze degraderen, je moet ze aanspreken, je moet veranderen. Je moet tot één keer komen. Het andere aspect van leven door de geest is volg de richting die de geest je wijst. Paulus zegt dus, zoals je kunt zien, gaat het hier niet slechts om nee zeggen. En daarmee zeg ik dus niet dat je niet soms moet proberen om jezelf te beheersen. Natuurlijk, dat is zo. Ik bedoel, er zijn zaken in jouw leven en in mijn leven die zo vastgeroest zitten dat we meer komaf moeten mee leren maken. En je behoort soms te zeggen dat nee tegen dit alles. Maar wat Paulus hier zegt is dit. Er is een dieper proces dat behoort plaats te vinden. Als je het niet begrijpt, dan zou je op het einde van een verhaal niets anders over hebben dan pure wilskracht. En na een tijdje zul je het opgeven. Je zal je niet langer kunnen beheersen. Dus wat zegt hij? Hij zegt, sla je eigen natuur met alle hartstochten en beheert aan het kruis. Dus kruis je extreme verlangens, kruis je deze dingen. En dan, zegt hij, volg de richting die de geest wijst. Nu, wat wordt hiermee bedoeld? Nou, hiervoor moeten we aandachtig vers 17 lezen. De tekst luidt, wat wij uit onszelf najagen, is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt, is in strijd met onszelf. Nu, wat is hier nu zo bijzonder aan? Ten eerste het woord verlangen. We weten reeds wat het woord verlangen betekent. De zonde natuur, extreme verlangens, buitensporige verlangens, passies en hartstochten die in een bepaalde richting drukken. Om je te onderwerpen aan de wet. Omdat je zegt, als ik dit heb, dan zal ik me goed voelen. Dan zal ik gered worden. Oké, laten we kijken hoe voorzichtig Paulus het hier in deze tekst het aanpakt. Hij zegt niet precies, maar bijna. Hij behoudt ze evenwicht. Hij zegt, het is niet slechts de zondige natuur die verlangt, die epithymia, maar ook de geest heeft verlangens. Kijk even, er staat dat de zondige natuur deze ongelooflijke passies geeft, maar de geest geeft ook verlangens. Hij zegt het niet letterlijk, omdat je dit niet echt kunt zeggen. Het zou niet juist zijn om te zeggen dat de Heilige Geest buitensporige verlangens geeft. Maar hij komt heel dichtbij. Nu, wat Paulus zegt is dat de geest eveneens verlangens geeft. En daarom de vraag, waar verlangt de Heilige Geest naar? Hij zegt, dat is waar jij naar behoort te verlangen. Dat is waar de Heilige Geest je zal bij helpen om naar te verlangen. Dat is het verlangen dat alle verlangens buitenspel zal zetten. We moeten de richting van de Heilige Geest, die de Heilige Geest aanwijst, volgen. Je moet de Heilige Geest achterna gaan in de richting waar hij gaat. Nogmaals, waar verlangt de Heilige Geest naar? Wat aanbidt de Heilige Geest? Wat is de taak van de Heilige Geest? Jezus zegt in de bovenzaalreden in Johannes 14, 15 en 16. Ik zal je verlaten, maar ik zal je de trooster sturen. En hij zal je over mij vertellen. Hij zal jullie bekendmaken wat hij van mij heeft en mij eren. Hij zal mij groot maken. De taak van de Heilige Geest is om ons te helpen om te verlangen naar Jezus. De Heilige Geest zegt, kijk naar hem. Kijk toch naar hem. Kijk naar wat hij heeft gedaan. Kijk waar hij is. En dat is wat het betekent om in de richting te volgen die de Heilige Geest je wijst. Het betekent dus niet slechts, probeer hard je best te doen. Het betekent op de eerste plaats, aanbid hem. Kom onder de indruk van wie Jezus is. Word nog meer geraakt door wie hij is. Het betekent, heb hem lief. Paulus zegt, dankzij het evangelie, wanneer je naar Jezus Christus kijkt, en wanneer je in Jezus Christus gelooft, dan zal de kracht van de Heilige Geest in je binnenkomen. De Heilige Geest verlangt ernaar om de schoonheid van Jezus te laten zien. En als je Jezus schoonheid ziet, in de mate dat je het ziet, zal je bevrijd worden van je buitensporige verlangens. En dat is waar die geestelijke discipline om gaat. Het is dus aanbidding en deze kruising. Deze specifieke kruising van buitensporige verlangens. En dat is de reden waarom het steeds hetzelfde is op elke plaats in de Bijbel. Hoe worden we een christen? Kom tot inkeer en geloof. Hoe groei je als christen? Kruis je de zondige buitensporige verlangens. Breng ze naar het kruis. Zie ze in het licht van het kruis. En keer je naar de geest. En kijk naar waar de geest naar kijkt. En hij zal je helpen om het ook te zien. Zo ons hoofd buigen en bidden. Onze Vader, mijn neus bloedt omdat we ons op zeer hoge hoogtes hebben bevonden. We hebben gekeken naar dit prachtige panorama van allerlei fantastische zaken waarvan Paulus zegt dat het voor ons mogelijk is om in Christus deze geestelijke opstanding te ervaren. Wat is dan toch nog ons excuus? Ik weet het niet. Ik bid dat u ons helpt om onze excuses achterwege te laten. Dat we ons zullen vastklampen aan deze teksten en deze beloften. En tot u zullen komen en zeggen, ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik weet dat u een gebed als dit wil verhoren. En daarom bid ik ook dat iedereen hier eveneens hiernaar zal vragen vanuit zijn eigen hart. Ik bid dit in Jezus' naam. Amen.